Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit het Johannesevangelie? Johannes hoofdstuk 18. Ik spring steeds een stukje over om eigenlijk de focus helemaal te krijgen op de persoon van de Heer Jezus. Dus ik lees wat versen en dan spring ik een stukje verder om zomaar te zeggen in hetgeen wat geschreven is. Want het Johannesevangelie is het steeds dan wat er met de Heer Jezus gebeurt en dan wat er met Petrus gebeurt. We beginnen bij hoofdstuk 18, vers 4 als eerste. Daar staat het volgende. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hem, wie zoekt gij? Dan gaan we verder naar vers 12. De afdeling soldaten dan en de overste en de dienaars der Joden namen Jezus gevangen, boeiden hem en brachten hem eerst voor Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. En Caiaphas was het die de Joden de raad had gegeven, het is nuttig dat één mens sterft ten behoeve van het volk. En dan gaan we verder naar vers 19. De hoge priester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Jezus antwoordde hem, vers 19. De hoge priester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrijuit tot de wereld gesproken. Ik heb voortdurend in de synagoge geleerd en in de tempel waar al de Joden bijeenkomen en in het verborgen heb ik niets gesproken. Waarom vraagt gij mij? Vraag hun, die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zeide, gaf een van de dienaars die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide, antwoord gij zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem, indien ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Annas dan zond hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Dan gaan we verder naar vers 28. Ze brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen. Doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het paascha te kunnen eten. Pilatus dan kwam tot hen naar buiten en zeide, welke aanklacht brengt gij tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tot hem, indien hij geen boosdoener was, zouden we hem niet aan u overleveren. Pilatus dan zeide tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te dood te brengen, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, aanduidende welke dood hij sterven zou. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet uit van deze wereld. Indien mijn koninkrijk uit deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 19, vers 7. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Godzoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging weder het gerechtsgebouw binnen en zeide tot Jezus, waar zijt gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus en zeide tot hem, spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen me hebben, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom heeft hij, die mij aan u heeft overgeleverd, groter zonde. Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden en zeiden, indien gij deze loslaat, zult gij geen vriend van de keizer, zijt gij geen vriend van de keizer. Een ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Zij dan schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zeide tot hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, we hebben geen koning, alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan en over om gekruisigd te worden. En dan nog vers 28 tot en met 30 van hetzelfde hoofdstuk. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De laatste 24 uur voor de kruisiging van de Heer Jezus zijn uitvoerig beschreven in de Bijbel. En vanavond willen we als eerste stilstaan bij een paar rechtszaken die in die nacht gehouden worden. Want we zullen zo zien dat er 6 rechtszittingen zijn geweest die allemaal midden in de nacht werden gehouden. Maar eerst even een korte inleiding van het Johannesevangelie. Is te verdelen eigenlijk in 3 gedeelten. Als eerst het eerste hoofdstuk, die spreekt over dat de Heer Jezus het woord is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan hoofdstuk 2 tot 11, dat is het boek, zou je kunnen zeggen, van de tekenen en wonderen. 7 wonderen die daarin beschreven worden. En dan een heel lang gedeelte van het Johannesevangelie gaat over de laatste week, wat daar allemaal in gebeurde. En het bijzondere is dat 1/3 gedeelte daarvan weer gaat over de laatste 24 uur. Dus heel specifiek wordt dit wat gebeurde in die laatste uren van de Heer Jezus uitvoerig beschreven. En we zijn begonnen met te lezen wat er staat in Johannes 18 vers 4. Jezus dan, die alles wist wat over hem zou komen, ging uit en zei tot hen, wie zoekt u? Daar mogen we dus bij bedenken dat alles wat er zou gaan gebeuren, elk gesprek, elk detail, dat het bij de Heer Jezus bekend was. Er overkwam hem helemaal niets. Want ook als je deze geschiedenis zo leest en wat hem allemaal in de schoenen wordt geschoven, waar hij van wordt beschuldigd, de martelingen die plaatsvonden, dan zou je zeggen van, hoe kun je dat als mens ondergaan? En als je daarbij bedenkt, hij wist dat van tevoren. Wij als mens, daar overkomen ons dingen. Maar het was bij de Heer Jezus niet zo. Hij wist precies wat er zou gaan gebeuren. En hij wist ook, want dat staat in Johannes 10 vers 17 en 18, daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Want ook als je daarover nadenkt, van ons mens sterf je. Maar dat is het unieke van de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij was volkomen God en volkomen mens. En dat is iets wat we simpelweg niet met ons verstand kunnen begrijpen. Het volkomen mens zijn snappen we. Ook dat lijden, dat snappen we allemaal. Dat kunnen we begrijpen, hoe verschrikkelijk dat allemaal is. Maar wat dat vervolgens daarnaast, dat hij volkomen God was, en daar moet je bij bedenken, God kan niet sterven. Dat maakt het allemaal zo bijzonder en zo eigenlijk haast niet te bevatten en ook haast niet aan te duiden van hoe wonderlijk dat eigenlijk in elkaar zit. Ik heb net al gezegd, er zijn 6 processen geweest. Als eerste zijn de 3 processen voor de Joden. Als eerste, dat hebben we gelezen, komt hij voor Annas. Dat was een schoonvader van Caiaphas. Nou, die Annas, die diende van 6 tot 15 na Christus. En hij was afgezet door Pilatus' voorganger Valerius Gratus. Toch was hij nog steeds invloedrijk. Hij was de vicevoorzitter van het Sanhedrin, daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Hij was patriarch van de familie die tot 62 na Christus het ambt van hoge priester bekleedde. Waaronder 5 zonen en een schoonzoon, die ook hoge priester waren. Dus je had in ieder geval 6 kinderen, even snel uitgerekend. Annas, daar wordt de Heer Jezus in eerste instantie naartoe gebracht. Vervolgens gaat hij naar Caiaphas. Nou, die Annas en Caiaphas die woonden zo'n beetje bij elkaar. Waarschijnlijk was daar een tuin tussen, dus die huizen stonden heel erg dicht bij elkaar. En ook bij Caiaphas, daar komt het Sanhedrin, die was daar ook al bij aanwezig. Voor alle duidelijkheid nog even, het is midden in de nacht, hè? En het Sanhedrin bestaat uit bestaat uit 70 personen. Dus ze hebben al die lui uit bed gelicht, om het zo maar even te zeggen, om de Heere Jezus maar te laten veroordelen. En vervolgens, het derde wat er gebeurt, dat hij dan voor het Sanhedrin komt, en daar wordt het raadsbesluit genomen om hem ter dood te brengen. Het gaat dus heel stapgewijs. Eerst Annas, daar hebben we van gelezen, Caiaphas en dan vervolgens het Sanhedrin. Want die Caiaphas, die was, doordat Annas was afgezet door de Romeinen, was Caiaphas aangesteld door de Romeinen. En als we dat weten vanuit het Oude Testament, je was hoge priester totdat je zou sterven. Dus de Romeinen konden wel een hoge priester afzetten, maar hij bleef hoge priester. En veel Joden die hadden een hekel aan de Romeinse inmenging in hun ambt. En nog steeds keken ze steeds als eerste naar Annas en niet naar Caiaphas. Annas was in hun ogen de echte hoge priester. En daar staat een mooie opmerking hierbij. Zij beiden zullen op een dag voor Christus staan voor het oordeel. Want beiden, samen met het Sanhedrin, hebben ze ervoor gezorgd dat hij overgeleverd werd aan de Romeinse overheid. Zijn echte naam was trouwens Jozef en heeft tot zijn ambt bekleed van 18 tot 36 na Christus. Als je nu daarover zo nadenkt, dan denk je van, ja, dat is wel een beetje een snelrecht, hè, als je daar zo naar kijkt. Laten we daar maar even een stukje van lezen, wat we ook al gelezen hebben in Johannes 18. Vers 19, daar staat, de hoge priester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrijuit tot de wereld gesproken. Ik heb voortdurend in de synagoge geleerd en in de tempel waar al de Joden bijeenkomen, en in het verborgene heb ik niets gesproken. Waarom vraagt u mij? Vraagt hun die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. Er wordt een vraag gesteld aan de Heer Jezus, van ja, wat leert u nu eigenlijk, alsof ze dat nog niet wisten? Dat is natuurlijk vragen naar de bekende weg. En een hele bijzondere antwoord van de Heer Jezus, hij gaat niet dat helemaal uitleggen. Hij zegt van nou, vraag het maar aan iemand die hier in de buurt is, en die kan het je precies vertellen, want ik heb altijd gesproken vrij uit. Ik heb niks verborgen gehouden. Ja, als antwoord, dan komt daar een dienaar en wat doet hij? Die geeft de Heer Jezus een slag in het gelaat. Nou, dat begint het al om zomaar te zeggen. Maar verrassend, de Heer Jezus is daar helemaal niet van onder de indruk. Hij antwoordt, indien ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Annas dan zond hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. En dan staat er in vers 28, ze brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. Nou, we zouden daar veel meer over kunnen lezen, maar ik wil eerst even aangeven van dat hier 19 dingen fout gaan. Bij dit hele verhaal van die rechtszitting, om zo maar te zeggen, door de Joden. Ik zal ze noemen. Het vastbinden van een gevangene voordat hij werd veroordeeld was onwettig, tenzij er weerstand werd geboden of verwacht. En de Heer Jezus bood geen weerstand. Het was onwettig voor rechters om deel te nemen aan de arrestatie van de beklaagde. Gerechtelijke handelingen, waaronder een proces, mochten 's nachts niet plaatsvinden. De arrestatie werd uitgevoerd door een informant en een verrader, Judas. Hoewel een vrijspraak dezelfde dag kon worden uitgesproken, was voor elk ander vonnis een meerderheid van 2 vereist en moest op de volgende dag worden uitgesproken. Het is allemaal gebeurd in 1 nacht. Geen enkele gevangene kon op zijn eigen bewijs worden veroordeeld. Nou, ze ondervroegen hem, dat staat in het Matthäus-evangelie onder andere. En op grond daarvan zeggen ze, hebben we nu nog getuigen nodig? Hij heeft genoeg gezegd. Het was de plicht van een rechter om erop toe te zien dat de belangen van de beschuldigde volledig werden beschermd. Voorlopige hoorzittingen voor een magistraat waren volledig vreemd aan het Joodse rechtssysteem. Want de Joden gingen de Heer Jezus eerst veroordelen en pas toen zij daar klaar mee waren, gingen ze pas naar de Romeinen toe, naar Pilatus. De rechters zochten valse getuigen tegen Jezus. Nou, dat doet een rechter meestal ook niet. In een Joodse rechtbank moest de beschuldigde onschuldig worden verondersteld totdat zijn schuld door 2 of meer getuigen was bewezen. Nou, dat werd helemaal niet gedaan. De Joden slaagden er niet in om 2 getuigen tegen Jezus te vinden. Toen de getuigen het voor het eerst oneens waren, had de gevangene vrijgelaten moeten worden. Het proces onder Caiaphas vond plaats in zijn huis in plaats van in de raadzaal waar het gehouden had moeten worden. De rechtbank had niet de civiele autoriteit om een man ter dood te veroordelen. Het was onwettig om een zitting van de rechtbank op een feestdag te houden. Nou, en dat was een feestdag, want dat hebben we gelezen, de Joden die wilden zelfs niet eens in het gebouw gaan, want anders zouden ze zich verontreinigen. Iemand dan ter dood veroordelen was dan geen enkel probleem. Hoe inconsequent kun je zijn? Het vonnis wordt uiteindelijk uitgesproken in het paleis van de hoge priester, maar de wet eiste dat het in de tempel werd uitgesproken, in de zaal van gehouwen steen. En als laatste, dat is het 19e punt, de hoge priester scheurt zijn gewaad. Het was hem nooit toegestaan om zijn ambtsgewaad te scheuren, aldus Leviticus 21 vers 10. Als hij zijn ambtsgewaad niet aan had, kon hij Christus niet onder ede hebben geplaatst. Als je al die dingen zo op een rijtje zet, en je gaat afvragen van, als dat jou overkomt. Je zit in een rechtszaal, je staat daar voor een rechter, en alles wat daar wordt gezegd, is niet waar. Hoe zouden wij daarmee omgaan? Ik denk dat we moord en brand zouden schreeuwen. We zouden zeggen, leugenaar, leugenaar, leugenaar. Nou, wat je verder kunt, dat zelf wel invullen. Vervolgens, al die beschuldigingen en het snelrecht, vooral duidelijk, het gebeurde midden in de nacht, hè? Midden in de nacht gebeurde dit. Krijgen we daar de Romeinse rechtszaken? Als eerst komt hij voor Pilatus. En de beschuldigingen daarvan kunnen we wel even lezen. Dat staat in Lucas 23 vers 2. Want wat waren ze nu allemaal aan het roepen en aan het doen? Daar staat in vers 1 van Lucas 23. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen en van zichzelf zegt dat hij de Christus, de koning is. Nou, dat is toch ook wat, als hij zegt dat hij geen belasting mag betalen. Dat is nogal een erge aanleiding om iemand te dood te veroordelen. Vervolgens stuurt Pilatus hem naar Herodes. En daar kun je eigenlijk heel kort over zijn, want wat zegt daar de Heer Jezus? Hij zegt niets. Maar hij antwoordde hem niets. Herodes probeert op allerlei manieren de Heer Jezus aan de praat te krijgen, om zo maar te zeggen. Maar hij zegt helemaal niets. En dan vervolgens wordt hij weer teruggestuurd naar Pilatus. En uiteindelijk krijgen we daar het oordeel van Pilatus. Dat staat in vers 16 van hoofdstuk 19. Toen gaf hij hem aan en over om gekruisigd te worden. Als we dan eens opletten op die Pilatus, dan valt dat op hoe vaak die beste man heen en weer aan het lopen is. Want ik weet niet als je dat opgevallen is, om even terug te gaan naar Johannes 18, vers 29... Daar staat, Pilatus dan kwam tot hen naar buiten. En dan in vers 33, Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw. Nou, dat gebeurt uiteindelijk 7 keer. Hij gaat 4 keer naar buiten en 3 keer naar binnen. Dus hij heeft er maar erg druk mee om dan weer naar buiten te gaan, om de Joden te boord te staan. Dan vervolgens overleg te hebben met de Heer Jezus. En als ze dan vervolgens dat gaan zien, wat de Heer Jezus zegt tegen Pilatus. Laten we maar even dat gaan lezen vanaf vers 33. Daar staat Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Ik wil even de nadruk leggen op hetgeen wat hier voorgaat. Want dat is ook, als je dat zo leest, dan denk je van, wat een brutaliteit hebben die Joden eigenlijk wel niet. Lezen we even vers 30. Ze antwoorden, als Pilatus naar buiten is gekomen, vers 29 staat Pilatus, dan komt het hen naar buiten en zeiden, welke aanklacht brengt gij tegen deze mens in? Nou, dan zou je zeggen, dan gaan ze opnoemen. Van, heeft dit gedaan, heeft dat gedaan, heeft dat gedaan. Nee, wat is een antwoord? Ze antwoordden en zeiden tot hem, indien hij geen boosdoener was, zouden we hem niet aan u overleveren. Wat een brutaliteit en een arrogantie. Met andere woorden, wij hebben al lang een rechtszitting gehad, al 3 hebben we achter de rug. En wij hebben gezegd dat hij de doodschuldig is en dan komen we bij u. En dan zegt u van, wat is hier aan de hand? Wie bent u wel niet? Je ziet dat er zo'n demonische, duivelse macht achter dit hele verhaal zit. En die aan alle kanten probeert om iedereen die hiermee te maken heeft, op een zo gemene, intense manier het voor elkaar te krijgen dat de Heer Jezus wordt gekruisigd. Even terugkeren naar het gesprek van Pilatus met de Heer Jezus. Dat Pilatus vraagt aan de Heer Jezus, zijt gij de koning der Joden? En dan zegt als antwoord, zegt Pilatus, ben ik soms een Jood? Uw volk en uw overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Het was Pilatus nog steeds niet duidelijk van, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Midden in de nacht word ik hier uit mijn bed gerukt, om zo maar te zeggen, en dan krijg ik hier beschuldigingen naar voren. En hij ziet daar de Heer Jezus staan, rustig. Het is niet een samenloop van omstandigheden, hij weet precies wat daar gaat gebeuren. Het overkomt hem niet. Maar Pilatus daarentegen, ja, die moet daar iets mee. Want hij is degene die het recht heeft om uiteindelijk iemand te veroordelen tot de dood aan het kruis. Maar let dan op wat de Heer Jezus zegt. Vers 36. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van of niet uit deze wereld. Indien mijn koninkrijk uit deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zegt tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Moet je voorstellen, de persoon van de Heer Jezus staat oog in oog met Pilatus. En wat hij daar zegt, ik denk Pilatus dat helemaal niet begreep op dat moment. Hij zegt, ik ben voor de waarheid geboren. En een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Kennen wij de stem van de Heer Jezus? Kunnen we die verstaan met ons oor? Zoals het zo mooi staat in Johannes 10, vers 3 tot 5. Hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar ze zullen van hem vluchten, omdat ze de stem van de vreemden niet kennen. Kennen wij die stem van de goede herder, de overste herder, van de Heer Jezus Christus zelf? Want het is een heel gek antwoord van Pilatus, hè? Als hij dan de Heer Jezus dit zegt, mijn koninkrijk is niet uit deze wereld. Nee, want dat koninkrijk moet nog opgericht worden. Dat komt letterlijk inderdaad uit de hemel. Vandaar ook die vreemde gedachtegang van we moeten dat koninkrijk hier op aarde vestigen. Hè? Denk maar aan Kingdom Now, wat men beweert, wij moeten dat oprichten. Nee, dat kan helemaal niet, want dat moet uit de hemel komen en dat komt uit de hemel op het moment dat de koning uit de hemel gaat komen. Dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Hij getuigde van de waarheid, sterker nog, hij is de waarheid. En dat staat ook zo mooi in het gebed wat de Heer Jezus spreekt in Johannes 17. Daar staat, heilig hen in vers 17, hoofdstuk 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 1 vers 1. In de beginne was het woord. Dus wat is waarheid? Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En het bijzondere is dat die waarheid ons is geopenbaard in zijn woord. En naar die stem van dat woord, Gods woord, mogen wij luisteren. Niet naar de stemmen die daaromheen spreken, om zo maar te zeggen. Want dat is die gekke uitspraak van Pilatus. Die zegt, Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? Tegenwoordig zeggen ze, je hebt je eigen waarheid. Dat geloof jij. Nee, er is een absolute waarheid en dat is Gods woord. Heel velen willen dat gewoon simpelweg niet zien. Laat staan dat ze dat geloven en zeggen, ja, dat is door mensen opgeschreven. Ja, maar wie is de schrijver van Gods woord? Dat is de Heere zelf. Dus de vraag van wat is waarheid, is eigenlijk gewoon een volledige ontkenning van dat de waarheid in dit geval stond voor hem. En dan zie je dat Pilatus vervolgens weer moeite doet om, hij gaat weer naar buiten, hè, dat heb ik net al aangegeven, dan gaat hij weer naar binnen, dan gaat hij weer naar buiten. Hij gaat weer naar buiten en dan zegt hij tegen de Joden, ik vind geen schuld in hem. En hij, in dit gedeelte komt dat 6 keer naar voren, dat Pilatus probeert de Heer Jezus vrij te krijgen. Eigenlijk uit die macht van de Joden weg te halen en zeggen van, ja maar wat moet ik nou doen met deze man? Want er is niks verkeerds in hem. Nou, dan zou je zeggen van, nou dat is dan hartstikke vriendelijk van hem. Maar dan krijgen we wat in 19 vers 1 staat. Daar staat, toen nam dan Pilatus Jezus en liet hem geeselen. Want dit is nog even een kaartje, misschien wel even handig om dat even nog naar voren te brengen. Dan hebben we een beetje een idee van wat er allemaal gebeurde in die laatste nacht. Moet ik zo ook even kijken. Hier was de Olijfberg. Van de Olijfberg gingen ze naar dat huis daar. De stippeltjes volgen, om zo maar te zeggen. Die stippeltjes daaronder, daar waren ze bij het laatste avondmaal. Dan gaan ze naar het huis van Annas en Caiaphas. Dan gaan vervolgens naar boven, de Burcht Antonia. Het paleis van waar Pilatus was. Nou, Pilatus stuurt hem naar Herodes, dat is een eindje verder daarheen. En dan gaan ze weer terug naar Pilatus. En uiteindelijk wordt hij gebracht naar Golgotha. Ervan uitgaande dat dit allemaal precies zo is. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar dan heb je wel een beetje een idee, van ze zijn er maar het heen en weer lopen. En die Pilatus komt dus steeds uit die burcht. En dan gaat hij er weer in en dan gaat hij er weer uit. Maar ook daar, ze hebben heel wat metertjes afgelegd, om zo maar te zeggen. En de laatste, het laatste wat de Heer Jezus aflegt, is de weg naar de kruisiging, naar het kruis, naar Golgotha. Maar Pilatus dan laat de Heer Jezus geeselen. Nou, en wat houdt dat in? Want geeselen is niet een klapje op de rug en dan is klaar. Nee, dat is met bot geweld. Wordt er met een stok waar riemen aan zitten en met allemaal hele kleine steentjes of kiezeltjes of botjes. En dat wordt dan keihard op die rug geslagen. Er staat ook bij dat hij met stokken werd geslagen. En dan zie je wat er staat in Jesaja 50, vers 6. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Want hij werd gespuugd, hij werd geslagen, hij werd gemarteld. Deze aardige koning, deze aardige Pilatus, die laat dit gebeuren. En dan staat er verder in Johannes 19, en de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen kleed om. En ze traden op hem toe en zeiden, gegroet, koning der Joden. En ze gaven hem slagen in het gelaat. Nou, dan komt daar de roep om hem te kruisigen. En als we dat dan even verder lezen in vers 8 van hoofdstuk 19, er staat, toen Pilatus dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Want ze hadden gezegd, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dan gaat hij weder het gerechtsgebouw binnen en zegt tot Jezus, waar zijt gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Als je daarover nadenkt, wanneer moet je nu spreken en wanneer moet je nu zwijgen? We zagen het al bij Herodes, de Heer Jezus sprak geen woord. En soms is het voor ons veel moeilijker om niets te zeggen dan wel iets te zeggen. Maar nog steeds, de Heer Jezus is nog steeds in alles, heeft alles onder controle. Maar dan gaat Pilatus verder door te zeggen, spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten en macht en ook maar ook macht om u te kruisigen. En daar zegt de Heer Jezus, gij zoudt geen macht tegen me hebben, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom heeft hij, die mij aan u heeft overgeleverd, groter zonde. En dan zie je weer, van toen af trachtte Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden en zeiden, indien gij deze loslaat, zijt gij een vriend van de keizer. En ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen. Hier zien we datgene wat er gebeurde. Pilatus staat daar en die zegt, als we even verder lezen, vers 13, Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel, op de plaats genaamd Lithostrotos in het Hebreeuws Gabbata. En het was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur. En het zesde uur, dat is de Romeinse tijdindeling en dat is inderdaad 6 uur 's ochtends. Dus de hele nacht zijn ze bezig geweest en het is nu 6 uur in de ochtend. En dan zegt Pilatus, zie uw koning. Hij staat daar, een doornenkroon op het hoofd, zijn rug opengeslagen. Het bloed heeft van zijn gezicht gedropen en van zijn rug. Dan zou je zeggen, van als je zoiets ziet, dan heb je medelijden. De mens die daar zo staat, gewond, geslagen, mishandeld. Maar wat zeggen de Joden? Ze schreeuwden, weg met hem! Weg met hem, kruisigt hem! Je zegt, hoe is dat toch mogelijk? En je kunt het niet anders duiden dan dat die duivelse invloed achter zit. De Joden waren zo vervuld van haat, nijd, jaloersheid, dat ze niets, maar dan ook helemaal niets van de Heer Jezus wilden weten. Zelfs niet in deze erbarmelijke omstandigheden die er toen al waren. En dan roepen ze ook nog, wij hebben geen koning, alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Als we dan wat verder lezen, dan staat er in vers... dat is het vers 17, zeg maar, vers 16. Zij dan namen Jezus en hij zelf zijn kruis dragende ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijden, één en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen en er was geschreven Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. En als je dat in het Hebreeuws leest, ja, dat moet je dan net in het andersom lezen, dan staat Yeshua ha-Nazarei ve-melech ha-Jedudim. En als je dan de eerste letters neemt, J-H-W-H, en dat is de eigen naam van God. Yahweh. En als je die letters nog weer verder zou doorwerken, dan zeg je van, hij was, dat is in het verleden, dat is in het heden en de toekomst. En is dat niet datgene wat staat in Hebreeën 13 vers 8? Dat hij gisteren en heden en in de toekomst dezelfde is. En dan krijg je de vraag van, ja, van de Joden, van ja, u schrijft het wel, maar daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Want dan, als we verder lezen, de overpriesters in vers 21, de overpriesters en Joden dan zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Want precies dit opschrift hoorde bij de Heer Jezus. Hij is de eeuwige. Hij is de ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de Yahweh. Hij is de schepper van alles, hebben we gelezen in Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit woord is geen ding geworden wat geworden is. En je zou het ook kunnen toepassen van hoe precies moeten we nu eigenlijk Gods woord tot ons nemen. Want Pilatus, de overste op dat moment die het recht had om dit op te schrijven, ondanks dat hij de veroordeling had uitgesproken, schreef precies dat op wat er moest staan. Hoe lezen wij Gods woord? Hoe gaan wij om met Gods woord? Ja, het staat er wel, maar moet dat niet anders zijn? En ik vind het zo schitterend dat er staat, het antwoord van Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Met andere woorden, Gods woord is tot ons gekomen, is zo tot ons gekomen zoals de Heer dat heeft bedoeld. Daar kunnen we niet iets anders van maken. Dat is gezag. Dat is autoriteit. Dat is hetgene wat de Heere aan ons wilde bekendmaken. De kruisiging die was om 9:00 ochtends. Volgens de Joodse tijdrekening was dat het derde uur. Dat staat in Markus 15 vers 25. Daar staat het was nu het derde uur toen zij hem kruisigden. En in die 3 uren, zou je kunnen zeggen, was daar nog de bespotting door de omstanders die van alles en nog wat riepen. Ook die geschiedenis van de twee die aan beide kanten van de Heer Jezus hingen. En waar een van de twee eigenlijk op dat moment tot bezinning kwam. En daar staat er vervolgens is daar het 9:00, dat is dan 12:00 op de dag, midden op de dag. En wat gebeurt er? Dat staat in Matthäus 27, vers 45 en 46. Van het zesde uur af, nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. Omstreeks het negende uur, nu riep Jezus met luider stem de woorden, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als we dit willen begrijpen, eigenlijk valt het niet te begrijpen, want dit was het moment waar de Heer Jezus voor werd gekruisigd. Die drie uur duisternis, op dat moment werd de zonde van de mens op hem gelegd. Alle zonde die gedaan was, die nog gedaan gaat worden, werd gelegd op de persoon van de Heer Jezus Christus, zoals staat in 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En in Hebreeën 9 vers 26 tot 28. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen. De tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Dit is zo ongelooflijk uniek wat hier gebeurd is. En we lezen er dus zo makkelijk overheen, want dat staat in een korte zin. Maar dit was het meest afschuwelijke wat je kunt voorstellen. Want hij was van God verlaten. Volkomen God, volkomen mens. En hij riep het uit, waar bent u gebleven? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als je dat probeert te bedenken, wat daar gebeurde, eigenlijk woorden schieten gewoon tekort. Want daar werd het grote probleem van de zonde opgelost. Het moment dat Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad. Tot dit moment was dat het probleem. En ook als je het hele Oude Testament leest, het gaat altijd, hoe vinden wij verzoening? Als je de hele wetgeving ziet, in het boek Leviticus onder andere, voor elke zonde moest er iets gedaan worden. Maar hier werd op het kruis van Golgotha in die drie uur duisternis alle zonde gelegd op de Zoon van God. De Heer Jezus heeft de zonde afgeschaft. Hij heeft de zonde van velen gedragen. Wat betekent dat voor u in de dagelijkse praktijk van uw christenleven? En laten we als laatste dat gaan lezen. Dat staat in 1 Petrus 1 vers 17. 1 Petrus 1 vers 17 tot en met 19. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde de tijden geopenbaard, ter wille van u, ter wille van mij, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God, Wij mogen wandelen met hem. Hij heeft de straf van de zonde gedragen. Wij zijn niet vrijgekocht met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus. Want wat was het laatste wat nu de Heer Jezus uitriep? We hebben dat gelezen. We lezen het nog eenmaal. Dat is Johannes 19, vers 28. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden. Mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide: het is volbracht. Tetelestai, zegt het Grieks. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij legt zijn leven vrijwillig af. Het macht om het leven te nemen en het leven af te leggen. En op dat moment dat hij dit uitroept, dan is het werk wat hij hier op aarde als mens, zoals u en mij, was klaar. Het is volbracht. Tetelestai. Het is volledig betaald. Dit kun je vergelijken met iemand die gevangen zat in een Romeinse cel. Daar stond de beschuldiging, stond voor bij de cel van aan de buitenkant, om zo maar te zeggen, daar stond dan op van: dit zijn al de misdaden die degene heeft gedaan. Maar als zijn straf dan klaar was, dan kwam er een groot stempel op, om zo maar te zeggen: tetelestai. Het is volbracht. Je hebt je schuld uitgezeten. Maar hier is het natuurlijk veel meer. Want alles waar wij voor aangesproken konden worden, al onze zonden, al mijn zonden, werden op dat moment door die uitroep naar dat bloed gestort was: het is volbracht. Het is klaar. Het werk wat de Vader mij heeft opgedragen om te doen. Voor alle duidelijkheid, hij deed dat vrijwillig. Niemand dwong hem. En hoe meer je daarover nadenkt, en ook toen ik hiermee bezig was met de voorbereiding, je raakt er zo diep van onder de indruk wat hij voor jou, voor mij heeft gedaan. Woorden schieten vaak tekort om dat precies tot in de diepte aan te geven. En wat is het geweldig dat hij dit heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Het werk is klaar. Hij buigt zijn hoofd en hij geeft de geest over. Om even een sprongetje te maken. We weten natuurlijk dat hij na 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen te hebben, is opgestaan uit de dood. Maar als je een goede vrijdag, het is altijd een beetje een triest verhaal, om zo maar te zeggen, want die spreekt over verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn. Maar dat was nodig voordat hij kon opstaan uit de dood. Hij heeft het gedaan voor u en voor mij. Hem komt alle eer, dank en aanbidding toe. Zo wordt het uitgeroepen daar in Openbaring 5. Dan is het echt laatste. Ik wil het nog even voorlezen. Daar zie je ook die aanbidding. Want die aanbidding gaat zelfs door tot in de hemel zelf. Hè? Het is niet alleen op aarde dat we hem mogen, alle eer mogen geven. Maar ook in de hemel zelf. Openbaring 5, vers 11. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En een getal was 10.000 en 10.000-tallen en 1.000 en 1.000-tallen, zeggende met luider stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden, amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. Amen.